Slagers. Bart Slagers. U mag het zo uitleggen allemaal. Ja. Het nieuwe bestuur of het nieuwe werken?
Het nieuwe werken.
De griepprik is weggegooid. Geld of noodzaak?
Noodzaak.
Farmaceuten moeten in alles transparant zijn. In plaats van de patiënt hoeft niet alles te weten. Bent u en is het bedrijf waarvoor u werkt, GlaxoSmithKline, zelf altijd zo transparant geweest?
Ik denk dat we sinds 2002, 2003 volledig transparant zijn geworden in alles wat we gedaan hebben. Daar hebben we van geleerd.
Want voor die tijd heeft u enorm veel kritiek gehad op het feit dat bijvoorbeeld u meer keek naar de winst als bedrijf dan naar bijvoorbeeld de gevolgen van dure medicijnen voor AIDS-patiënten in Afrika.
Nou, ik denk we hebben kritiek gehad, dat zeker. En daar hebben we van geleerd. En dat is iets wat je als bedrijf straks moet doen. Je moet leren van je kritiek. Maar we hebben heel veel goeds gedaan waar we ook een positieve reputatie van hebben gekregen.
Ja, maar het was dus een externe trigger. Het was niet een intern iets, jongens. Dit kan zo niet langer, we moeten veranderen. Dan lijkt mij het vrij lastig, omdat het heet extern. Ik wil het graag intern hebben.
Nou, wat ik net tegen u zei, we hebben van die externe trigger in rond 2000 geleerd om zaken echt in het DNA van onze onderneming te krijgen. Dat is ontegenzeggelijk waar. En daarom is het altijd goed om externe feedback te krijgen.
Maar is het niet erg dat je eigenlijk in een aantal bedrijfstakken ziet dat het altijd vanuit het externe moet gaan ontstaan? We hebben net Nelly Kroes gehoord, die de telecomtarieven heeft verlaagd in Europa. Dat doen de telecombedrijven niet zelf. De banken hebben pas na heel veel kritiek hun cultuur veranderd. De verzekeraars, de woekerpolissen. En zo is het bij u in de farmaceutische industrie ook. Dat is toch eigenlijk heel jammer?
Ik wil hier niet generaliseren. Ik denk juist dat wij de afgelopen 8 jaar het voortouw hebben genomen om de patiënt centraal te stellen in alles wat we doen. En of die patiënt nou in het allerarmste land in een ontwikkelingsland leeft, of in Nederland hier in Amsterdam. Wij stellen de patiënt centraal en daar richten wij onze activiteit op.
En u wordt daar niet slechter van, want als ik de cijfers even uit mijn hoofd erbij haal, het afgelopen jaar heeft u een kleine 8 miljard omgezet en toch nog steeds ruim 2 miljard verdiend.
Ja, dat klopt.
Als bedrijf.
Ja, dus ik denk dat wij het levende voorbeeld zijn waarin je een sprekend bewijs dat je en commercieel succesvol kan zijn, dat je en duurzaam kan groeien wereldwijd. Die groei zit overigens voor het leeuwendeel buiten Europa en Amerika. Wij kunnen en onze aandeelhouderswaarde bedienen door een duurzaam groeimodel te creëren. Maar belangrijker bijna nog is het beste te doen of het juiste te doen voor de maatschappij. Zowel in de allerarmste landen, maar ook in Europa.
Ja, maar die 2 miljard gaat nu naar de aandeelhouders, dus voor de aandeelhouders.
Nee, die gaat niet naar de aandeelhouders.
Maar, maar goed, die 2 miljard is winst. Die kun je ook stoppen in nog meer onderzoek, nog meer R&D.
Of in goedkopere medicijnen.
Ja, of in goedkopere medicijnen.
Maar dit is natuurlijk hele hoge marges. Overigens heb ik helemaal geen bezwaar tegen winst te maken, hoor. Maar
ik denk dat wat u zegt is feitelijk onjuist. Want wat wij juist doen, en daarom staan wij nummer 1 in de Access to Medicine Index, is dat wij de prijzen van onze geneesmiddelen direct correleren aan het bruto nationaal product van het land. Dus bijvoorbeeld, en dat geldt voor de basismedicijnen, maar ook voor hooginnovatieve medicijnen voor kankerpatiënten. Een patiënt in India betaalt het bruto nationaal product in relatie tot wat het
in de kost. En kan die patiënt in India exact dezelfde medicijnen krijgen als wij hier in Nederland?
Ja. Ja, dus dat is denk ik het unieke van ons beleid, is dat wij in de landen. Want het allerbelangrijkste voor ons en wat centraal staat, is dat we innovatie kunnen combineren tot toegang voor ieder patiënt in de wereld die dat nodig heeft. En dat betekent dat de spelregels voor de Indiase gezondheidszorg een andere zijn dan voor de spelregels in Europa. En daarom hebben wij gezegd dat de prijzen van geneesmiddelen direct gecorreleerd zijn aan het bruto nationaal product van het land.
En dat was 9, 10 jaar geleden, was dat niet zo?
Dat was in die tijd niet zo, nee, dat klopt.
U zei bij de vraag prestatiebonussen of een vast salaris allebei.
Ja.
Waarom is ik vraag me dat altijd af. Waarom is een vast salaris gewoon een goed betaald salaris in overeenstemming met de verantwoordelijkheid van de functie nou niet voldoende? Als je toch in de top van het bedrijfsleven etterlijke tonnen verdient, dan moet dat toch prikkel genoeg zijn om je best te doen.
Dat klopt. Maar als die prestatiebonus juist de prikkel is om het gewenste gedrag wat we willen creëren, en dat is geneesmiddelen zo breed mogelijk toegankelijk maken voor patiënten die ze nodig hebben, dan is een prestatiebonus niks verkeerds. En dat geldt op alle niveaus in bedrijf.
Maar je mag er toch van uitgaan dat iemand met een goed salaris dat hij dat uit zichzelf doet. Dat automatisch gewoon gebeurt. Daar heb je toch geen bonus voor nodig. Ik verbaas me altijd enorm over die bonussen.
En daarom wat ik ben, als je naar ons bedrijf kijkt, hè, en je kijkt naar hoe wij betalen, om even heel concreet te zijn, wij betalen niet de top in de branche. Mm-hmm. Verre van zelfs. Wat wij bieden is een fair en goed arbeidsvoorwaardenpakket. Wat veel belangrijker is wat wij bieden, is een ontwikkelingsmogelijkheid voor mensen om zich te ontplooien. En daarnaast om voor een bedrijf te werken wat duurzaam groeien kan. En het beste doen voor de maatschappij.
Ik geloof u, heeft u zelf een prestatiebonus?
Ik heb zelf een prestatiebonus.
En gaat u daar nou harder door werken dan anders? Dus dan is die toch eigenlijk gewoon overbodig?
Ja, maar als je, dat klopt. Maar omdat ik denk dat ik het gewenst gedrag wat we binnen de bedrijfstak zien, verpersoonlijk bijna, laat ik het zo zeggen. En als je zaken wil veranderen in een organisatie, dan kan een financiële prikkel daartoe werken. Maar het moet leiden tot het gewenste gedrag. En dat heb ik net u uitgelegd wat dat gewenste gedrag is.
Ja, het is vaak het is een beetje het oude besturen en dit is het nieuwe besturen, maar nog niet iedereen is daar aan toe. Is dat
Okay. Kijk, en prikkels, kijk, de excessen in de bankwereld en andere, is dat de prikkels waren in het ongewenste gedrag? Want niemand, het gaat nergens over als mensen zoveel geld verdienen.
Ik vond het leuk dat met het nieuwe besturen of nieuwe werken koos u toch voor het nieuwe werken. Maar is het nieuwe besturen niet een onderdeel daarvan?
Ja, nieuwe werken? De reden waarom ik voor nieuwe werken koos is dat nieuwe werken voor mij dan in het DNA van de medewerkers zit. En die bonus die moet eigenlijk een soort katalysator zijn om dat nieuwe werken in het DNA te krijgen.
Wat zou er intern gebeuren als u nu zegt, jongens, weet je, het is allemaal ons, bij mij is ook motivatie, we stoppen gewoon met die prestatiebonus. Loopt dan echt iedereen weg? Want je moet eigenlijk mensen aannemen die intrinsiek gemotiveerd zijn.
Ik ben ook helemaal niet zo getrouwd met die bonus. Dus, ja, u maakt er een heel groot thema van. Bonus is voor mij een element in de arbeidsvoorwaarden. Maar dat is niet iets waar ik me dagelijks mee bezig hou.
Het is 13 minuten voor 1. U luistert naar BNR Nieuwsradio. Dit is Zaken doen met. Wilt u een vraag voorleggen aan Marcel Joachim Stal van GlaxoSmithKline?
Ja.
Twitter dan naar hashtag Zaken of naar @BNRZaken.
Zaken doen met Ruud Hendricks.
Als het gaat om het nieuwe besturen loopt de farmaceutische industrie voorop. Maar de reputatie van de branche moest daarvoor eerst wel flink wat klappen krijgen. Zo moest de sector in 2000 schoon schip maken. Omdat ze haar patenten, zoals zojuist ook al gezegd, probeerden te beschermen ten koste van Afrikaanse aids-patiënten. Over de reputatie en het nieuwe besturen praten we daarnaast ook met Mildred Hofkes. Zij weet alles over hoe belangrijk de reputatie is voor een bedrijf. Want ze is oprichter van het platform nieuwbestuur.nl. En organisator van het Nationaal Reputatiecongres dat hier vandaag in Amsterdam in de Westerliefde plaatsvindt. Mildred, welkom.
Dank je.
Waar staat dat nieuwe bestuur er nou precies voor?
Ja, nieuwe bestuur, je ziet het hier. Er zijn tal van sectoren vertegenwoordigd, van echte voorlopers uit iedere sector. Dat zijn bestuurders toch ook, die we net ook aan het woord, maar ook die we, ik weet niet of jullie al een beetje rond hebben gelopen, maar ze komen uit de bouw, ze komen uit de goede doelen, ze komen uit verzekeringsbranches. Overal zie je wel dat bestuurders zoals Marcel willen bewegen. En ik denk juist dat je die bestuurders niet moet gaan bashen. Ze weer elke keer diezelfde vragen voorleggen. Maar moet juist gaan kijken, hoe kun je met elkaar dingen in beweging gaan brengen in Nederland.
Noem eens een paar voorbeelden van een bedrijf dat zeg maar nieuw bestuurd wordt. Wat is daar anders met de oude manier van besturen?
Nou, ik vind Jos, je kent buurtzorg. Josse Blok, ken je die?
Nee, die ken ik niet.
Dat is een fantastisch verhaal. Die heeft op een heel eigen manier de thuiszorg weer heringericht. En daarvoor is heel veel moed nodig. Daar is heel veel doorzettingsvermogen voor nodig. Je moet door heel veel weerstand heen. Maar hij zet wel iets neer.
Maar wat is daar dan nieuw aan? Wat is dat nieuwe besturen? Welk onderdeel daarvan?
Nou, nieuw besturen bestaat eigenlijk uit 3 zaken. 1, dat je open staat voor signalen van je stakeholders. Dus je gaat goed.
Stakeholders?
Stakeholders zijn de belanghebbenden van iedere organisatie.
Ja?
Dat zijn dus niet alleen klanten, maar ook leveranciers en medewerkers. Eigenlijk het hele rondje. En dat je vervolgens in verbinding bent met je stakeholders. Hè? Dus dat je ook echt weet wat de behoefte is van de andere kant van de tafel. En tot slot dat je als bedrijf werkt aan een waarachtig verhaal. En dat betekent dat wat je te vertellen hebt, dat dat ook waar is.
Ja, maar dit is wel een de, hè? Dat je een de, ja, openstaan, dat je verbindt en dat je een waarachtig verhaal. Dat moet toch iedereen? Dat is toch vanzelfsprekend?
Maar weet je, je hebt helemaal gelijk, Ben. Maar we horen dag in dag uit van woningcorporaties, van hogescholen, van zorgcentra, dat het daar
niet gebeurt. En dan heb ik van, houden we een congresje en dan gaan we erover praten. En dan knikken we allemaal, ja, het moet echt anders. Het moet echt anders. En vervolgens kijk je aan het eind van de maand wat je hebt verdiend. Weet je, dan is het toch weer die financiële prikkel. Dus dat,
ik vind het zo pessimistisch. Ik ben juist heel optimistisch. Wij organiseren een congres. Er komen 100 mensen op af uit allerlei sectoren. Die zeggen, ja, ik wil wel mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik wil wel kijken wat ik als bestuurder of als organisatie kan doen om dingen in beweging te brengen. En wij richten ons ook specifiek op bedrijven. Omdat wij zeggen, dat zijn de best georganiseerde principes.
Ja, maar kijk, omdat ik het al doe, hoef ik niet naar een congres. En dat is het verschil.
Je leert van elkaar, Ben.
Ja. Ja,
maar het is toch eigenlijk heel triest dat het nodig is? Want ja. De dingen die je noemt, dat zijn eigenlijk dingen die elk bedrijf ook al 30 jaar geleden had.